Goedemorgen iedereen. Ik zou nog een keer, de vorige keer dat ik hier was, hebben we enkele gedachten mogen delen over een groot profeet, over Elia. En ik dacht eraan toen Marijke mij opbelde om iemand te vervangen. Ik zeg, gebeden voor de Heer. Dat er is nog zoveel van deze man te zeggen. Er is nog zoveel dat we in het Oude en het Nieuwe Testament over deze persoon vinden die ons kan opbouwen, die ons kan waarschuwen, die ons zoveel te vertellen heeft. En toen dacht ik, ik zag nog maar een stuk verder gaan. Over deze persoon. En eerst wil ik een vers lezen uit Jacobus. Jacobus staat juist na de Hebreeën. Jacobus hoofdstuk 5. En daar de versen 17 en 18. Daar staat: Elia was een mens van gelijke natuur als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Maar vanavond, vanmiddag, vanmorgen, zou ik toch iets met u willen delen over deze eerste regel die we hier vinden. Omdat we gaan zien wat we in het vervolg zien van wat we de laatste keer, dat zal ik straks even heel in het kort nog herhalen, van wat we dan gezien hebben, dat we nu een totaal ander beeld van de profeet Elia gaan vinden. Deze eerste regel hier in Jacobus zegt, Elia was een mens van gelijke natuur als wij. En dan zou ik met u nu een gedeelte willen lezen in het Oude Testament, in 1 Koningen 19. Eén Koningen 19, vanaf vers 1. Eén Koningen 19, vanaf vers 1. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten, al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van deze. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, hing onder een bramstruik liggen of zitten En bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op en eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken. Een kruik water, hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Tot daar. Even kort herhalen. De vorige keer hebben we stilgestaan bij lessen die de Heere God aan Elia wilde meedelen en meegaf om hem voor te bereiden voor die taak die hij mocht volbrengen voor de Heere op de Karmel. En dat is een wonderbare geschiedenis. Daar heeft Elia gezien een God die antwoordt met vuur uit de hemel. En alles wat daaraan vooraf is gegaan, heeft hij dingen gezien in zijn leven bij de beek Kriet, dan een weduwe van Sarfat die hem onderhield en het meel in de pot en de olie in de kruik, die hield niet op. Iedere dag weer opnieuw kregen ze datgene wat ze nodig hadden. En dan heeft hij nog gezien dat de zoon van die weduwe stierf en dat hij, dat Elia mocht gebruikt worden om die zoon op te wekken en hem terug te geven aan die weduwe, aan zijn moeder. En daarna is hij zich gaan vertonen aan Achab. En is het volk gekomen naar de Karm. En daar is heel die geschiedenis van die Baal, van die 450 Baalpriesters, is daar gebeurd. En dat heb ik toen ook uitgebreid een beetje naar voren gebracht, hoe dat verschrikkelijk was als men afgoden dient. En dan op het moment van het avondoffer, dan treedt Elia nader. En hij herstelt het altaar met 12 stenen, legt daar het offer op en de hand, het antwoord van de Heere is dat het vuur van de hemel neerdaalt. En dat altaar en dat offer, alles, neemt hij aan. En dan zien we dat Elia bidt. En hij stuurt zijn knecht naar de hoogte. En op een gegeven moment, na 3 keer... dan ziet gij een wolkje naderen, een manshand groot. En dan het geloof van Elia is zo groot, dat hij zegt, ga tot Achab, zeg dat gij zich haastig weert. Want er komt regen, en er kwam ook regen. In een mum van tijd was de hele hemel bezaaid met wolken en er kwam regen, kwam stortregen. En inderdaad gaf de aarde weer haar vrucht. Maar dan als Achab thuisgekomen is, dat hebben we gedeeld, dat hebben we nu vandaag gelezen, dan vertelt hij aan Isabel wat er allemaal is gebeurd. En dat hebben we gelezen, dat Isabel die boodschap stuurt naar Elia. En dan zien we dat Elia vlucht voor zijn leven. Vlucht voor de vrouw Isabel. Ik heb me dikwijls afgevraagd, als je in Openbaring 2 en 3, dan krijgen we die brieven aan die zeven gemeenten. En aan Thyatira, daar, dat is een brief waarvan je zou kunnen zeggen, dat is een brief vandaag aan de Rooms-Katholieke Kerk. Thyatira is een beeld van de Rooms-Katholieke Kerk. En daar wordt deze Isabel nog een keer vernoemd. Omdat daar in die kerk ook gezegd wordt dat ze haar laat begaan, dat ze haar werk laat doen. En hier krijgen we juist hetzelfde. Ik ga niet verder daarop ingaan, over dat gedeelte van de Rooms-Katholieke Kerk, dat kunnen we voor onszelf allemaal wel opzoeken en zien wat er allemaal gebeurt. Maar goed, even terug naar ons gedeelte, want dat is belangrijk. Het grote verschil dat we hier zien met het leven van Elia voor de Karmel en wat we nu zien na de Karmel, is dat Elia niet vraagt aan de Heere wat hij moet doen, waar hij naartoe moet. Nee, Elia neemt zelf het initiatief en hij slaat op de vlucht. Hij slaat op de vlucht. En dan gaat hij naar Judea. En daar laat hij zijn knecht achter. En hij vlucht een dagreis ver in de woestijn. En daar gaat hij zitten of liggen, hoe je ook wel, onder een bremstruik. En daar in de eenzaamheid van de woestijn, daar gaat hij bidden. En dan zegt hij, Heer, het is genoeg. Ik ben niet beter als mijn vaderen. Maar dan, als we dat vervolg, en dat mogen jullie allemaal voor jezelf thuis een keer doen, de weg van Elia, die was nog niet te einde. Er waren nog zoveel dingen die de Heere in petto had voor Elia. Eén ding zal ik aanhalen. De vurige wagens, die stonden klaar om Elia op te nemen in de hemel. Elia zou niet sterven. Elia zou met vurige wagens de hemel ingenomen worden. En dat is weer wat we zien eigenlijk in een God vol liefde en een God vol genade. Ook als wij zelf soms moeilijkheden in ons leven hebben, zorgen in ons leven hebben, dat we het dikwijls niet meer zien zitten. Dat kan. Dat is mogelijk. Dat is bij iedereen. Niemand is volmaakt, ook ik niet. En we kunnen soms problemen hebben dat we niet kunnen overzien. Maar weet dan goed, broeders en zusters, dat de Heere je nooit, nooit alleen laat. Dat er dan zeker geweten dat de Heere God met je is, met je bezig is. En dat was hier ook het geval met Elia. Dan komt dat gebed van Elia. Het is genoeg. Zegt Elia, het is genoeg. Nu, De Heere denkt er anders over. Dat heb ik al gezegd. En ik heb het in een paar punten opgeschreven, omdat ik soms wel moeilijk kan onthouden bepaalde dingen. Dus toen ik dat zei aan mevrouw dat ik dingen opschreef, dat ben ik niet zo gewend. Normaal lees ik dat en dan weet ik genoeg. En ik zeg, ik zal het moeten opschrijven van deze keer. Zegt ze, daar is toch niks verkeerd mee? Ik zeg, nee, er is niks verkeerd mee. Maar goed, het is even om in de herinnering te brengen. En hij vlucht naar Beersheba, laat daar zijn knecht achter. En dan komt dat gebed. Een gebed waarvan je zegt, Elia, hoe kan het toch? Hoe kan het toch dat je hebt zulke prachtige dingen van de Heere mogen meemaken? Al die dingen die in het leven van Elia aanwezig zijn geweest, hoe hij gezien heeft dat heel het volk die daar aan de Karmel, op de Karmel aanwezig was, dat ze zich knielden en ter aarde bogen en riepen, de Heere is God, de Heere is God. Dat had Elia gezien. Dat had Elia meegemaakt. En wat was het verlangen van Elia? Het verlangen, het denken van Elia was dat er een grote opwekking zou zijn. Een grote opwekking onder het volk. En dat was voor Elia een teleurstelling tot en met. Een teleurstelling die hem geleid heeft om te vluchten voor zijn leven. Ik zei al, de Heere laat je nooit te nimmer, nooit of te nimmer alleen. En dan zie je terwijl Elia daar ligt of zit onder die bremstruik, dat er dan een engel bij hem komt. En de tweede keer wordt het engel des Heeren genoemd. Ik denk, dat is mijn persoonlijke mening, dat kan. Anderen kunnen daar een andere gedachte over hebben, dat is niet erg. Ik denk dat het hier gaat om een beeld van de Heere Jezus in het Oude Testament. Als er gesproken wordt over de engel des Heeren in het Oude Testament, dan is dat de persoon van de Heere Jezus die hier naderbij komt. Goed, maar dan zie je dat Elia, die ligt daar. En de engel die wekt hem op en hij zegt, neemt en eet. Er ligt een koek gebakken en er staat een kruik met water om te drinken. En hij doet dat, hij legt zich opnieuw neer. Maar de Heere heeft het niet op. De Heere heeft het niet op. De Heere komt terug. En dan zegt hij, voor de tweede keer komt de engel des Heeren naar Elia toe. Hij wekt hem op, neemt en eet. En de tweede keer, weer opnieuw, neemt hij en eet. En dan, door het voedsel dat hij tot zich neemt, lezen we hier in dat gedeelte dat hij kon reizen 40 dagen en 40 nachten tot de berg Horeb. Daar gaat dan de geschiedenis verder. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het hebben als we dan kijken in dat gedeelte. Wil ik weer de vergelijking maken naar de Heer Jezus toe. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Als we toen die geschiedenissen gelezen hebben die gebeurd zijn voor de Karmel, hebben we ook gezien naar de Heer Jezus. Heb ik ook de vergelijking doorgetrokken naar de Heer Jezus. En vandaag wil ik dat opnieuw doen. Elia, die vlucht hier voor zijn leven. Maar toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde als mens, toen heeft men de Heer Jezus, men heeft plannen gemaakt om hem te doden. Men noemde hem een veelvraat. Men noemde hem een wijnzuiper. Terwijl de Heer Jezus zijn hele leven lang hier op aarde zijn weg had gewandeld, niets doende dan goed. Hoeveelen heeft de Heer Jezus genezen? De boeken in de wereld zouden te klein zijn, te kort zijn om te kunnen opschrijven wat de Heer Jezus gedaan heeft hier beneden in zijn leven op aarde. In de evangeliën hebben we enkele voorbeelden daarvan. En als we die vergelijking treffen naar de Heer Jezus toe, weet je wat dan het antwoord van de Heer Jezus is? Vader, het is goed. Zo hebt u het gewild, Vader. En dat kan je in tal van evangeliën, kan je dat terugvinden. Dat de Heer Jezus, alhoewel men plannen maakte om hem te doden, plannen maakte om hem van de stelte af te werpen, en zoveel dingen meer, heeft de Heer Jezus iedere keer opnieuw vertrouwd op zijn Vader. Vader, het is goed. De Heer Jezus kon zeggen tegen u en mij: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat we vinden bij de Heer Jezus, dat is altijd volmaakt. Dat is altijd het juiste. Dat is iets wat ik moet leren. Dat is iets wat we allemaal moeten leren. Om te leren ons vertrouwen te stellen op hemzelf. Op de Heer Jezus zelf. Ik ga nog een keer aanhalen. Als ik de dinsdag naar de gevangenis ga, dan zeg ik altijd: ik kom hier niet een religie verkondigen. Ik kom hier niet een religie verkondigen. Doe ik niet. Wat ik kom verkondigen in de gevangenis, en wat ik ook hier mag vertellen, is: wij als gelovigen mogen een relatie hebben met de Heer Jezus. Wat betekent dat? Een relatie hebben met de Heer Jezus. Dat betekent dat we hem persoonlijk mogen kennen. En het is goed als je 's morgens opstaat en je bed uitkomt, dat je dan even, kort of lang, dat maakt niet uit, even een kort gesprekje hebt met de Heer Jezus. Even vertellen aan de Heer Jezus: dank u wel voor de nachtrust die ik heb gekregen. Dank u wel voor het ontbijt die ik mag gebruiken. Dank u wel dat u mij omringt met uw liefde en uw genade. Daar mogen we de dag mee beginnen. En weet je, Dan spreek ik uit eigen ervaring. Het is zo goed. Het smaakt zo goed aan. Als je dat kan doen. Even 's morgens heel stil worden voor de Heer. En dan Elia, die gaat dan op reis. En dan komt hij bij de berg Horeb. En daar mag hij de heerlijkheid van de Heere aanschouwen. In dat volgende hoofdstuk wordt dat beschreven. Maar dat wil ik houden voor een volgende keer. Want er staan zulke mooie dingen in. Er staan zulke prachtige dingen in. En dan komt er nog die weg die hij gaat met Elisa. Waar ze die steden aandoen. Al die steden die hebben allemaal een betekenis. En dan komen ze bij de Jordaan. En dan slaat Elia met de mantel op het water van de Jordaan. En ze gaan op het droge door de Jordaan. En dan mag Elia een wens doen. En hij vraagt een dubbel deel van de zegen die op Elia gelegen heeft. Vraagt hij een dubbel deel voor zichzelf, Elisa. En dan zegt Elia, als je me zal zien weggenomen worden, dan zal het je deel zijn. En inderdaad heeft Elisa gezien dat Elia met vurige wagens te hemel is gegaan. Elia is niet gestorven. En dan wil ik eindigen met een prachtig gedeelte. Als er de Heer Jezus met 3 discipelen mee op een berg gaat, daar verschijnen aan hem Elia en Mozes. Mozes is wel gestorven, maar men heeft nooit zijn graf gevonden. En daarmee mogen we waarschijnlijk wel veronderstellen dat de Heer God hemzelf begraven heeft. En Elia, die is ook. Die is vele, vele jaren, enkele honderden jaren later, is Elia op het toneel gekomen. En die is ook niet gestorven. En wat bespreken ze daar met de Heer Jezus? Over zijn uitgang die hij zal volbrengen in Jeruzalem. Zijn uitgang die hij zal volbrengen in Jeruzalem. Dat is prachtig. Dat is het werk dat de Heer Jezus zou volbrengen. Voor u en voor mij. Dat heeft hij gedaan. Hij was de enige mens die ooit op aarde heeft geleefd, die in volledige overeenstemming met dat wat een heilig en rechtvaardig God vraagt van een mens, hij is de enige mens die ooit voldaan heeft aan deze normen, aan deze dingen. Hij was ook de enige die de plaats van ons en het oordeel kon innemen, omdat gij zonder zonde was en dat gij voor ons tot zonde gemaakt is. In die 3 uur van duisternis op het kruis van Golgotha, wat moet het voor de Heer Jezus geweest zijn? Dat een heilig en rechtvaardig God zich moest afwenden. Omdat de Heere God zo heilig en rechtvaardig is, dat hij de zonde niet kan zien. En daar werd de Heere Jezus voor ons, voor mij, voor u, werd gij gemaakt tot zonde. De Heer Jezus was daar helemaal alleen. Helemaal alleen. En dan kan hij het zeggen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar kon hij bidden. Ik heb dat de vorige keer ook aangehaald. Verheef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar ik wil daarmee niet eindigen. Ik wil eindigen met een gedachte. Weet je, er staat in het evangelie van Johannes, het 20e hoofdstuk, staat een prachtgeschiedenis. En in het Nieuwe Testament vinden we drie Maria's. Maria, de moeder van de Heer Jezus, die genade gevonden heeft in de ogen van God om de Heer Jezus ter wereld te brengen. Laten we dat nooit vergeten, broeders en zusters. Dat staat er heel duidelijk bij, als dat in Lucas aangekondigd wordt, dat Maria genade, begenadigd was om de Heer Jezus ter wereld te brengen. En dan hebben we nog iemand, en dat is de enigste vrouw waarvan ik vandaag kan zeggen, die begrepen heeft wat er met de Heer Jezus zou gebeuren. Dat is Maria van Bethanië. Als ze de voeten of het hoofd, dat hangt er een beetje vanaf welke evangelie dat was, maar dat doet er niet toe, dat is geen tegenstrijdigheid. Als ze de Heer Jezus gezalfd heeft met die kostbare olie, dan zegt de Heer Jezus, ze heeft dat gedaan voor mijn begrafenis. Maria van Bethanië is de enigste vrouw die begrepen heeft wat de Heer Jezus ging doen voor u en mij. En dan hebben we in Johannes 20 nog een Maria. Maria Magdalena, die van vele boze geesten bevrijd was. En zij is de Heer Jezus gevolgd. En op de opstandingsdag, de eerste dag van de week, komt ze naar het graf. En wat zie ze? De steen is van het graf weg. En ze kijkt in het graf en er zitten twee engelen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. En ze weent. Want waarom weent Maria? Het enigste wat Maria in haar leven had, dat was de Heer Jezus. Ze had niks anders. Ze was van zoveel verlost. Het enige wat ze had, dat was de Heer Jezus. En dan is het zo mooi in dat gedeelte van Johannes. Ze draait zich om en ze ziet een man en ze denkt dat het de tuinier is. Door haar tranen heen herkent ze de Heer Jezus niet. En ze zegt, als u hem weggenomen hebt, zeg me dan waar u hem gelegd hebt en ik zal hem opnemen en hem terugbrengen. Dat was iets wat totaal onmogelijk was. Maar in haar liefde tot de Heer Jezus spreekt ze deze woorden uit. En dan komt dat ene zinnetje. Dat de Heer Jezus haar noemt bij haar naam. Maria. En dan komt het antwoord van Maria. Rabuni, meester. Dat is prachtig. En dan begint er een heel nieuw seizoen Een heel nieuw tijdperk, zou ik zeggen. De Heer Jezus zegt, raak mij nog niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader en uw Vader. Maar ga heen. Zeg tegen mijn broeders dat ik ben opgestaan. Dan gaat ze. Dan gaat ze dat vertellen. Zij is een van de eersten die mag vertellen aan de discipelen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Wat is het toch, wat is de Bijbel op zijn geheel toch altijd weer zo'n prachtig boek waar we met z'n allen mogen van genieten. En iedere keer weer de heerlijkheid van de Heer Jezus mogen zien. De heerlijkheid van de Heer Jezus mogen we zien op zoveel punten in het woord van God. Hij is de voleinder van het geloof. Hij heeft alles volbracht. Datgene wat wij persoonlijk allemaal nodig hadden.